De eerste schriftlezing is uit het Oude Testament, het vervolg van Jesaja 60. Jesaja 60 vanaf vers 8 tot het einde. De tweede schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, Openbaring 21. Eerst vers 1 tot en met 4 en dan vers 22 tot en met 27. Dus de eerste schriftlezing, Jesaja 60, vers 8 tot en met 22. Tweede schriftlezing, Openbaring 21, de eerste vier versen en de laatste zes versen. Dus vanaf vers 22.
Wie zijn deze die daar komen gevlogen als een wolk en als duiven tot haar vensters? Want de eilanden zullen mij verwachten en de schepen van Tarsis voor eerst om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en hun goud met hen, tot de naam des Heren, uw Gods. En tot de heilige Israëls, terwijl hij u een heerlijk gemaakt heeft. En de vreemden zullen uw muren bouwen, hun koningen zullen u dienen, want in mijn verbolgenheid heb ik u geslagen, maar in mijn welbehagen heb ik mij over u ontfermd. En uw poorten zullen steeds openstaan, zij zullen desdaags nog desnachts toegesloten worden, opdat men tot u inbrenge het Heer der heidenen en hun koningen tot u geleid worden. Want het volk en het koninkrijk, welke u niet dienen zullen, die zullen vergaan, en die volken zullen gans verwoest worden. De heerlijkheid van Libanon zal tot u komen, de dennenboom, de beuk en de busboom tegelijk, om te versieren de plaats mijns heiligdoms, en ik zal de plaats mijner voeten heerlijk maken. Ook zullen, zich buigende, tot u komen de kinderen, degenen die u onderdrukt hebben, en allen die u gelasterd hebben, zullen zich nederbuigen aan de planten uw voeten. En ze zullen u noemen de stad des Heren, het Sion van de heilige Israëls. In plaats dat gij verlaten en gehaat zijt geweest, zodat niemand door u heen ging, zo zal ik u stellen tot een eeuwige heerlijkheid, tot een vreugde van geslacht tot geslacht. En gij zult de melk der heidenen zuigen, en gij zult de borsten der koningen zuigen, en gij zult weten dat ik de Heere ben, uw heiland en uw verlosser, de machtige Jacobs. Voor koper zal ik goud brengen, en voor ijzer zal ik zilver brengen, en voor hout koper, en voor stenen ijzer, en zal uw opzieners vreedzaam maken, en uw drijvers rechtvaardigen. Er zal geen geweld meer gehoord worden in uw land, verstoring noch verbreking in uw landpalen, maar uw muren zult gij heil heten, en uw poorten lof. De zon zal u niet meer wezen tot een licht des daags, maar tot een glans zal u de maan niet lichten, maar de Heere zal u wezen tot een eeuwig licht en uw God tot uw sierlijkheid. Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan zal haar licht niet intrekken, want de Heere zal u tot een eeuwig licht wezen en de dagen uw treuringen zullen een einde nemen. En uw volks zullen al tezamen rechtvaardiger zijn, zij zullen in eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten, zij zullen zijn een spruit mijner plantingen, een werk mijner handen, opdat ik verheerlijkt word. De kleinste zal tot duizenden worden, en de minste tot een machtig volk. Ik, de Heere, zal zulks te zijner tijd snellijk doen komen. Volgen we de schriftlezing in Openbaringen 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende, zie, de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch gekrijt, noch moeite meer, zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. Lezen we verder in vers 22. En ik zag geen tempel in dezelfde, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelfde zouden schijnen, want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar kaars. En de volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. En haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags, want aldaar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. En in haar zal niet inkomen iets dat onreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams.
Vanmorgen hoorden we dat als wij niet letten op het woord van de Heere, het dan donker blijft. En de duisternis in deze wereld, dat diepste oorzaak daarvan is dat we God verlaten hebben. En zijn woord veracht. Dat betekent andersom. Dat als wij letten, gelovig letten op het woord van de Heere, dat we dan iets zien van het licht van de Heere. Daar schrijft Petrus ook over. Hij zegt, we hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats. Ze zegt, de wereld is wel donker. En van nature is je hart ook donker, maar als je let op dat woord, dan zie je daar licht. Gods licht, dat door dat woord heen schijnt tot in je hart. Maar hij zegt dan wel, als op een licht schijnende in een duistere plaats. Dat betekent, die duisternis is er wel. Er is licht, maar het is wel donker. Je zou dat kunnen vergelijken met een nachtlampje. Als 's nachts onze kinderen gaan slapen, dan is het op hun kamer donker. Er is alleen één klein lampje in het stopcontact. Het is niet helemaal donker. Dus ze weten altijd, daar is de deur. Als ik naar de wc moet, dan kan ik daarheen, want daar is een lamp. Een lampje. Het is donker. Maar er schijnt licht. En zo zegt de Heer, is dat woord als een licht, dat je van stap tot stap mag onderwijzen, vertroosten. Maar het blijft wel in een donkere wereld. Maar Petrus gaat verder. Hij zegt daar in 2 Petrus 1 vers 19, totdat de dag aanlichte. Er komt een tijd dat het dag wordt, de volle dag. Dus dat deze wereld niet meer een donkere plaats is, maar een lichte plaats. Waar hij bij zegt, de morgenster opga in uw hart. Dus in deze wereld, daar zal Gods licht schijnen, te midden van de duisternis. Maar dat beetje licht wat we dan mogen zien, dat geeft de belofte van het volle licht. En dat is ook wat de Heer in Jesaja 60 belooft. In Jesaja 60 hebben we vanmorgen gehoord, dan gaat het eerst over de duisternis die de aarde bedekt. En te midden daarvan, dus op die duistere wereld, waar alle volken in delen, daar laat God zijn genade schijnen. Zijn vriendelijk aangezicht, zijn ontferming. Maar dan zegt Jesaja, zo in de loop van dit hoofdstuk, hoe het steeds heerlijker wordt. En aan het einde van het hoofdstuk, daar is alle duisternis geweken. Daar staan we nu bij stil. Jesaja 60, vooral vers 19 en 20. Jesaja 60, vers 19 en 20 vormen de tekst voor de preek. Waar we lezen, de zon zal niet, u niet meer wezen tot een licht des daags. En tot een glans zal u de maan niet lichten. Maar de Heere zal u wezen tot een eeuwig licht. En uw God tot uw zieligheid. Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan zal haar licht niet intrekken. Want de Heere zal u tot een eeuwig licht wezen. En de dagen van uw treuring zullen een einde nemen. Tot zover dit woord van God. Boven de preek onder dit woord staat het volle licht. Drie gedachten. De lichtbron. De lichtglans. En het lichteffect. De lichtbron, de lichtglans en het lichteffect. Dus als eerste staan we stil bij de lichtbron. Vanmorgen heb ik genoemd dat ik nog op terug zou komen dat dit gedeelte wel gaat over het aardse Jeruzalem, maar niet blijft steken in het aardse Jeruzalem. Je zou het haast zo kunnen zeggen, het aardse Jeruzalem is de aanleiding. Jeruzalem. De stad van God, de stad van goud in de tijd van Salomo, die echt aandacht trok van de koningin van Scheba. Maar ook van vele anderen die beseften, er is wat bijzonders met Jeruzalem. Die stad, die werd eigenlijk steeds minder glansrijk. Er waren tijden dat de tempel leeggeroofd werd. En er kwam dus zelfs een tijd dat de tempel verwoest werd. En alle volkeren die daaromheen waren, die zeiden, nou is dat nou Jeruzalem? Israël zei, onze God is de God van hemel en aarde, de God van de wereld. Maar kijk nou eens wat het aan terechtgekomen is. Jeruzalem in puinen, de tempel verdwenen, de ark verdwenen, die God is dus ook niks. En dus die stad, die als een licht op de berg, als een stad op de berg, als een licht, het licht moest zijn voor de wereld, die was verduisterd, verdonkerd. Maar dan zegt Jesaja, dat zal veranderen. Er zal een tijd komen dat Jeruzalem weer een heerlijke stad zal worden. Een kleine vervulling, zo hoorden we, daarvan was met de wijzen uit het oosten. De wijzen uit het oosten als de eerstelingen van de heidenen die zouden komen tot Christus. En die gingen naar Jeruzalem. Alleen was er aan Jeruzalem zo weinig heerlijkheid te zien. Dat er zoveel ongeloof was. Dat heeft God zelf veranderd. Op de Pinksterdag was juist in Jeruzalem de uitstorting van de Heilige Geest. En dat is belangrijk om dat te zien. Tot die dag was Jeruzalem een stad van ongeloof. Er wordt helemaal niet positief gesproken over de godsdienst in Jeruzalem. Maar God zelf heeft dat met Pinksteren veranderd. Dat was voor het eerst sinds tijden dat er weer veel oprecht geloof in Jeruzalem was. Duizenden die de Heere vreesden. En mensen die ook van heinde en ver kwamen. En vanuit Jeruzalem ging het evangelie de wereld over. En de heidenen die tot geloof kwamen, die brachten hun gaven naar Jeruzalem. En Paulus zorgde ervoor dat er collecte gehouden werd onder allerlei gemeenten. Omdat in Jeruzalem er zoveel armoede was. En ze zeiden, ja, we hebben van Jeruzalem zoveel gekregen in het geestelijke. Dan kunnen we onze aardse gaven wel geven. En toen kwam er iets uit van wat we in het zesde vers lazen. Het goud en wierook aangebracht werden. En ook verder wordt dat benoemd in dit hoofdstuk. En dat de aardse gaven richting Jeruzalem gingen. Maar het duurde niet lang of Jeruzalem werd weer verwoest. De tempel verwoest. Bleef niets van over. En heel tekenend. Vandaag de dag. Als je een overzichtsfoto van Jeruzalem ziet. Dan zou je kunnen denken. Het is weer een stad van goud. Vroeger hadden wij een Engelse Bijbel. En op de omslag stond een foto van Jeruzalem. En toen dacht ik altijd dat daar de tempel op afgebeeld stond. Een grote gouden koepel. Het meest opvallende gebouw van Jeruzalem. Maar het is een moskee. De enige plek die van de tempel is overgebleven. Is de klaagmuur. Dat is tekenend, hè? Enige stuk van de tempel is nu een klaagmuur. Precies het tegenovergestelde van wat we aan het einde van ons tekstvers zien. Hè? Er staat treuring en zuchting zullen vlieden. Zullen een einde nemen. Maar nu is Jeruzalem een stad van tegenstellingen, van strijd. Een stad van afgodsdienst, hè? Die moskee. En een stad van treuren. En toch zegt de Heere dat Jeruzalem zal bloeien. Daar is dit een profetie van. Maar als we dan dit lezen, ook in het licht van het Nieuwe Testament, dan zien we het blijft niet steken in het aards Jeruzalem. Wat begonnen is met die stad Jeruzalem op de Pinksterdag, dat is wereldwijd geworden. En je zou op een bepaalde manier kunnen zeggen, de hele kerk is Jeruzalem. En niet om Jeruzalem van de plaats te stoten. Maar je zou kunnen zeggen, Jeruzalem is uitgebreid. Bijvoorbeeld in Galaten 4, vers 26 zien we dat. Hè, dat het hemelse Jeruzalem, dat de kerk van God is. Ook verder, het aardse Jeruzalem, dat is dus een beeld van de kerk, van de wereldwijde kerk van Christus. Maar het is ook een beeld van de hemel. Het hemelse Jeruzalem. Dat hebben we gelezen in Openbaring 21. In Openbaring 21, vers 2 staat, en ik zag de stad Jeruzalem neerdalende van God uit de hemel. Daarmee zegt dus Johannes, van wat hij ziet, Jeruzalem is boven. Het echte, heerlijke Jeruzalem, dat is bij God in de hemel, dat is er al. En dat is heerlijk. Hoezeer ook die aardse stad Jeruzalem een stad in nood is, een stad in duisternis, het hemelse Jeruzalem is al heerlijk. Nou, wat gaat de Heer nu doen met dat Jeruzalem? Nou, Openbaring 21 vers 2 zegt, ik zag die stad Jeruzalem neerdalen uit de hemel. Dus die komt op aarde. De hemel op aarde. Die tekst was voor mij een antwoord op een vraag die ik in elk geval als kind, ik denk ook als jongere, wel vaak had. Hoe zit dat nou? Waar gaan Gods kinderen nu eigenlijk naartoe? Hoe zal het zijn in het eeuwige leven? Leven ze dan in de hemel of op de aarde? Ik had mezelf zoiets voorgesteld van de aarde en de hemel en dan een soort luchtbrug tussen die twee in. Je kunt van de hemel naar de aarde en andersom. Waar zullen Gods kinderen zijn? Het eerste kun je zeggen, met het sterven gaan ze naar de hemel. Hun ziel zal geborgen zijn in God in Christus. De ziel gaat naar de hemel. Maar bij de opstanding, dan zullen de gelovigen op aarde zijn. Daar eindigt ook ons hoofdstuk mee. Of het staat in vers 21. Zij zullen in eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten. Maar die aarde is de hemel. De stad Jeruzalem uit de hemel, die daalt op aarde neer. Als dan Gods kinderen op aarde zijn, zijn ze ook in de hemel. Daar is geen kloof meer. Er is geen afstand meer tussen hemel en aarde. Christus is het. Die hemel en aarde verenigde samen. Dat doet hij nu al. De verzoening betekent dat hemel en aarde bij elkaar komen. In de bekering, dan word je verbonden aan de hemel. Maar je leeft nog op aarde. Maar straks als Christus komt, dan zal het samenvallen. Dan is er geen tegenstelling meer. Dan is het niet met je voeten op de aarde en met je hart in de hemel. Maar dan zal het zijn op aarde en in de hemel tegelijk. De hemel op aarde en niet meer de hel op aarde. De hel daarvan gescheiden. Maar de hemel op aarde. En hoe zal het daar dan zijn? Wat zal nou de kern zijn van dat leven? Er zijn veel mensen die denken dat ze naar de hemel willen, terwijl ze dat niet willen. Je kunt het zelfs zo zeggen. Iedereen die naar de hemel wil, zal in de hemel komen. Gelooft u dat? Iedereen die naar de hemel wil, zal in de hemel komen. Dat is echt waar. Maar wie wil er nou naar de hemel? Diegene die God lief heeft. Kijk, mensen kunnen zeggen, ik zou ook wel in de hemel willen zijn, maar dan een hemel zonder God. Maar dat is de hemel niet. Er is geen hemel zonder God. Dat is de hel. En mensen die God niet lief hebben, die willen naar de hel. Dat zullen ze niet zeggen. Als u de Heer niet lief hebt, zul je het ook niet zeggen. Ik wil naar de hel. Maar als je liever wilt leven zonder God, dan wil je ten diepste naar de hel. Wijk van mij. Ga maar weg. Dat zegt het ongeloof. Aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Ik vind veel fijner als ik mijn eigen gang mag gaan. Maar als je eigen gang gaat, dan ben je onderweg naar de plaats waar God niet meer is. Waar God zich teruggetrokken heeft. Waar geen liefde meer is. En geen heerlijkheid. De buitenste duisternis. Goed over nadenken. Als je zonder God wil leven, dan zoek je de hel. Maar aan de andere kant, als je hart naar God toe trekt, dan zoek je de hemel. En dan zul je daar zijn waar God alles beheerst. Dat is de hemel. De hemel is niet een willekeurige leuke plek waar het allemaal mooi is. En verder niet. Dat is wel het Walhalla van de Germanen. En dat is de hemel van de moslims. Dat is de hemel waar het om de mens draait. En misschien weet u het ook wel. Het Walhalla, daar vloeide het bier rijkelijk. En de hemel van de moslims, daar krijgen mannen 70 maagden. Ik heb wel eens zitten afvragen wat de vrouwen dan krijgen. Maar dat, ik weet het eerlijk gezegd niet. Maar in elk geval. Het feit dat dat centraal dan staat, of dat daarbij hoort. Hè, dat een man 70 maagden krijgt, dat betekent dat de vleeselijke eigen lusten centraal staan. Dat is niet de hemel. De hemel is de plaats waar het niet meer draait om het ik, maar waar God centraal staat. En dat is wat Jesaja aanwijst. Hij gaat dan in dit hoofdstuk vanuit het aards-Jeruzalem eigenlijk steeds meer zich richten op het hemelse, op het volmaakte Jeruzalem. En daarvan zegt hij dan, in vers 19, de zon zal u niet meer wezen tot een licht des daags. Daar schijnt geen zon meer. Precies datzelfde komt ook terug in Openbaring 21. Ook daarom dat we het tweede gedeelte erbij gelezen hebben. In Openbaring 21 staat hetzelfde. De zon is niet meer nodig. En waarom niet? Omdat God de Heere daar is tot een eeuwig licht. Vers 19, vers 20. Allebei, twee keer staat het er. En dat is dus ontzettend belangrijk. Want de Heere zal u wezen tot een eeuwig licht. Daar is geen zon meer nodig. Omdat de Heere daar de zon is. Hier op aarde kunnen wij niet zonder de zon. Je zou depressief worden. En in IJsland en in Siberië zijn ook naar verhouding veel mensen depressief. En ze maandenlang soms het zonder zon moeten doen. Daar word je naargeestig van. We hebben hier de zon nodig. We hebben de zon nodig voor een heleboel dingen, maar dus ook voor goede openheid in onze hersenen. Voor vrolijkheid, voor ruimte, voor ontspanning. Dat is daar niet meer nodig. De zon is daar blijkbaar ook niet meer nodig om de schepping te laten bloeien. De schepping zal er wel zijn. En zo wordt duidelijk uit, ook uit Jesaja, ook uit Openbaring 21. Maar dat hoeft niet meer middels de zon. De Heere zal daar een eeuwig licht wezen. En dan niet zoals hier op aarde. Wie hier de Heere mag kennen, die ziet hem niet altijd. Je zou het kunnen vergelijken met hoe het in de natuur is. De zon is er wel altijd, maar is niet altijd even zichtbaar. Het kan erg bewolkt zijn. Het kan zo bewolkt zijn, zeker in december, dat je het gevoel hebt dat het nauwelijks dag wordt. Die zon is er wel, maar je ziet hem niet. Je ziet er wel iets van, maar niet veel. En zo kan het zo vaak zijn in het leven van een kind van God. God is er wel. En God geeft wel zijn genade. Maar je merkt dat niet zo. Het kan soms best wel donker zijn. En dat kan door alles komen, dat kan natuurlijk ook heel goed door jezelf komen. Doordat je in de schaduw loopt Doordat je de gordijnen weer dicht trekt. Dat je hart weer afsluit. Niet zoveel met God bezig bent. Misschien zelfs wel met een bepaald wantrouwen. Niet te veel met God bezig, want dan komt hij maar lastig vallen. Er zijn de dingen die je eigenlijk nog wel graag vast wil houden, waarvan je voelt dat het niet kan. Maar je houden van de schaduw, omdat het licht duidelijk maakt wat er fout zit en wat er anders moet. Dus ook in het leven van het geloof kunnen we de duisternis weer opzoeken. Maar zelfs als dat niet zo is, zelfs de beste geestelijke momenten, die hebben altijd nog iets van de schemertijd. Het is hier de volle dag niet. God is in deze wereld tot op zekere hoogte bij iedereen nog op de achtergrond. Maar er komt een tijd, dan staat alles in het volle licht. Als de Heer Jezus terugkomt. En als hij al de zijnen tot zich zal roepen. Dan zal gelden wat we zojuist zongen. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Nu geldt dan nog. Uw goedheid straalt hun toe, uw macht schraagt en in het lijden. In het lijden en in de moeite van dit leven. Dan word je soms bovenuit getild als je weer iets ziet van God en zijn genade. Maar dan hoef je niet meer geschraagd te worden in het lijden, want het lijden is voorbij. Dan is het een en al vreugde in God. Een en al liefde van God. Daar heeft God de zijnen voor gemaakt. Zo was het bedoeld. God heeft ons gemaakt om in hem te leven. We zijn op hem aangeschapen. En naar Gods beeld, dat betekent bedoeld om zijn liefde te ontvangen en zijn liefde te beantwoorden. Dat is een zo belangrijk verschil met een dier. Een dier heeft geen benul van de liefde van God. God heeft een merel of een ree of een paardenbloem. Die heeft hij niet gemaakt voor zijn liefde. Hij heeft een mens gemaakt voor zijn liefde. En zo zal het straks weer zijn. Ten volle zijn liefde zien en ontvangen en beantwoorden. Daar zal alles door de vrede bloeien. Maar dat kan echt alleen zo. Dat God alles is. Dat God alles doortrekt. Er bestaat geen hemel waar God niet centraal staat. Er is geen goede plaats, nu niet en in de eeuwigheid zeker niet. Er is geen goede plaats buiten God. Wij kunnen niet gelukkig zijn als ons hart God niet lief heeft. En als wij de liefde van God niet ontvangen. Maar wij zullen gelukkig zijn, volmaakt gelukkig zijn, als we leven in Gods liefde. Wantrouw God niet. Misschien heb je dat nu nog wel. Misschien ook worden er wat anderen tegen je zeggen. Dat je wel eens het gevoel hebt dat God je ongelukkig maakt. Dat het leven fijner is als God een beetje aan de kant is. Maar dat is niet waar. Dat is een leugen van de duivel. Zo is hij al begonnen. Hij zei het al tegen Adam en Eva. Joh, je bent gelukkiger zonder God. En hij blijft het maar zeggen. Maar het bestaat niet. Er bestaat geen geluk zonder God. Welzalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En zo zal het zijn. Ten volle. Nooit meer iets ertussen. God zelf zal het licht zijn. De bron van het licht. Dat is het tweede. De lichtglans. De zon is niet meer nodig. Als de bron van vreugde en licht. Maar de maan is ook niet meer nodig. En wat doet nu de maan? Nou, de maan, die is tot licht in de nacht. Als de maan schijnt, zul je minder snel struikelen dan als de maan niet schijnt. Dus het is mooi tijdens een wandeling als de maan schijnt. Maar die maan geeft geen leven. Planten die kunnen niet met alleen de maan toe. Die hebben de zon nodig. Het licht van de zon kan planten laten groeien. Bij de maan kun je wel lezen. Maar bij het maanlicht zie je nog geen kleuren. De glans van de maan is maar heel beperkt. En je merkt daar wel uit, het is niet de bron van het licht. Vanmorgen al genoemd, de maan is de weerspiegeling van het licht. Als de maan schijnt, dan weet je dat de zon schijnt. Dat weet je natuurlijk ook wel als de maan niet schijnt. Maar dan is het alleen maar theorie. Als de maan schijnt, dan zie je het ook. Als het dan zo'n sikkel staat, zie je, aan die kant waar die sikkel naartoe wijst, daar moet de zon nu staan. Want die schijnt op de maan. En zo is dus een christen. Een christen. Ik moet even de dingen goed doen, want het zit zo te wiebelen. Sorry. Ik hoop dat hij zo een beetje stabieler blijft. Nou, ik heb het knipje vastgedaan. Ik hoop het. Moet altijd blijken. Ja, je voelt je als predikant altijd een beetje gekooid met zo'n ding. Maar dat is misschien ook wel eens goed dat je niet alleen met je eigen gang kunt gaan. Ja, bedankt. Excuus. Technische middelen die kunnen je helpen, maar die kunnen je dus ook wel eens belemmeren. Hoe dan ook. Een christen die is geroepen om te zijn als de maan. Om dat wat van God is, te weerspiegelen. En nu staat hier dus, de maan is niet nodig. In de natuur is de maan degene die het lichaam dat de zon weerspiegelt. Maar als nou de zon er niet is, dan heb je ook aan die maan niets. Maar het hoeft ook niet meer, want wat de zon in de natuur is, is God. En wat de maan in de natuur is, dat is de kerk op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hier is de kerk nog wel eens verduisterd. Dan gaat er niet zoveel glans uit van de kerk. Maar dat zal daar anders zijn. Er staat in vers 19, tot een glans zal u de maan niet lichten. Die glans, dat is dus niet het licht al vanaf de lichtbron, maar dat is die weerspiegeling. En dan staat er daarna, de Heere zal u wezen tot een eeuwig licht en uw God tot uw sierlijkheid. Uw God tot uw sierlijkheid. Dat wijst op de uitwerking, kun je zeggen, van Gods heerlijkheid. Wat is de sierlijkheid van de maan? Dat is de zon. De maan zelf is maar een rotsklomp, maar als de zon erop schijnt, dan wordt die maan heerlijk. Dan wordt het een sieraad. En zo geldt het nu voor de kerk. De Heere is de sierlijkheid van de kerk. De sierlijke kleding. Datgene wat de kerk mooi maakt. Dat is nu al zo. En later zegt Petrus ook, maak je niet druk met alle uiterlijke versiering, goud en allerlei sieraden en opsmuk, maar richt je op de inwendige mens, de mens die de Heere vreest, die kostbaar is voor God. Het is hier op aarde al zo, dat het mooiste van een mens is de heerlijkheid van God. Als God op je leven schijnt, dan gaat er iets moois van je uit. Ik zeg het wel eens zo, dat in de natuur een vrouw steeds minder mooi wordt. Dan is iemand zeg maar 20, dan is hij op zijn mooist. Een vrouw met van 20 jaar, dat is het idee, dan is hij op zijn mooist. En dus de vrouwen van 50 en zo, die gaan net doen alsof ze 20 zijn, want dan zijn ze nog een beetje jeugdig en dan nog een beetje knap. Maar een christen, die wordt juist steeds mooier. Een christen die met de Here leeft, wordt hoe langer hoe mooier. Zoiets zegt Salomo ook. Ik ben helemaal niet de eerste die het zegt. Die zegt, de schoonheid is bedrog. Dat is ijdelheid, dat gaat voorbij. Maar een vrouw die de Here vreest. Nou, ik weet niet precies wat erbij staat, maar ook wel daartegenover. Een vrouw die de Here vreest. Dat geldt natuurlijk net voor een man ook. Hoe meer ervaring het leeft met de Here, hoe mooier hij wordt. En dat zie je dan vooral aan de ogen. Moet eens kijken. Misschien hebt u het ook wel gezien. Mensen die God vaarwel hebben gezegd. Die geprobeerd hebben hun eigen leven op te bouwen. En als ze dan een jaar of 70 zijn, hebben ze een soort negatieve uitstraling. Of soms hoogmoedige uitstraling. Moet je zo kijken als je in de winkelstraat staat of zo. Die mensen voorbij ziet gaan, dan zie je van die mensen die zijn getekend door verveling en leegheid. Maar een vrouw die de Here vreest of een man die de Here vreest, is anders. Die heeft sprekende ogen. Dat kun je echt zien. En niet iemand die op zich wel gelooft, maar ver van de Here vandaan is, maar iemand die de Here vreest, die echt met God leeft. De Here is je sierlijkheid. En u staat hier. Daar is de hemel vol van. Daar is de maan niet meer nodig. Want dan wordt die kerk altijd bestraald door God. En wat zal daar dan van uitgaan? Nou, het belangrijkste is de liefde. Die liefde die van God uitgaat, die komt ook terug. Net zo goed de heiligheid. De heiligheid die in God is en die van God uitgaat, die straalt ook van de kerk uit. De wijsheid. De rechtvaardigheid. De heiligheid. Daar zal de mens het beeld vertonen van God. Daar zal de mens zijn zoals die moet zijn. En als je nou weet hoe je moet zijn en verlangt om zo te zijn. Wat heb je dan een reden om te verlangen naar de hemel? Als je weet, hier op aarde zal ik nooit wezen zoals ik moet zijn. Nooit wezen zoals ik zou willen zijn. Dan mag je weten, je zult wel worden zoals je moet zijn. Er komt een tijd, dan zul je hem gelijk wezen. Net zo zuiver. Niet net zo hoog, niet net zo machtig, maar wel net zo heilig. Net zo vol liefde. Alleen de oceaan, de volle oceaan, die bevat veel meer dan een volle beker. Als je een volle beker water hebt, daar zit lang niet zoveel water in als in de oceaan. Maar die kan wel net zo vol zijn met hetzelfde water. En zo zal het zijn in de eeuwige heerlijkheid. God is de oceaan van liefde. Een oceaan van heiligheid en wijsheid. En een christen is als een glas. En de een kleine glas als een vingerhoed en de andere een grote glas. Maar allemaal tot de rand toe gevuld. Er zal niets meer aan ontbreken. Maar het zal alles vol zijn van de kennis en de vrezen des Heren. Verlang je daarnaar? Of verlang je meer naar een leven vol met plezier? Een leven vol met aardse rijkdom? Of een leven waarin je geëerd wordt en mensen voor je applaudisseren? Of een leven waarin je je eigen plannen kunt uitvoeren? Er zijn allerlei manieren waarop mensen een ideaalbeeld hebben. Dat zou ik wel willen. Als het zo is, dan ben ik gelukkig. Je zult het niet bereiken. Dat in de eerste plaats. Dan denk ik aan Henry Ford. Voor de Tweede Wereldoorlog was hij zo'n beetje de rijkste man ter wereld. De directeur van de Ford-fabrieken in Amerika. En ze vroegen hem, hoeveel wil je eigenlijk nog meer hebben? Hoe rijk wil je eigenlijk worden? Nou, zegt hij, nog een beetje rijker. Nog een beetje meer. Want je zult nooit het ideaal bereiken. En je zult er nooit gelukkig mee worden. Maar als dit nou je vreugde wordt. Je vreugde om Christus te kennen. Je vreugde om op hem te gaan lijken. Als je vreugde wordt om aan hem verbonden te zijn. Als zijn liefde voor je het allerkostbaarste is. Als een leven waarin je hem geen verdriet doet. Als dat je verlangen is. Dan zegt de schrift, dat zul je bereiken. Want iedereen die dat oprechte verlangen heeft. Die heeft dat doordat hij door de liefde van God is aangeraakt. Doordat die liefde van God al in het hart gekomen is. En is het hier altijd maar in beginsel. Wij kennen ten dele, zegt Paulus. Nu nog wel. Maar dan zullen wij kennen gelijk wij gekend zijn. Maar als dat dan het uitzicht is. Dat maakt nu toch ook het verlangen voor dit leven uit. Dan kun je toch niet maar wachten tot straks. Dan zullen we geen zonde meer doen. Dan zullen we dicht bij God leven. En dan hier moeten we nog maar een beetje ervan nemen. Of hier komen we toch niet verder. Nee, dan wordt het hier ook je verlangen. Dat je die sierlijkheid mag kennen. Bekleed. Met die kleding van Christus. Wel, zegt Paulus, dat gebeurt ook. In 2 Korinthe 3 spreekt hij erover. 2 Korinthe 3, daar verwijst hij naar Mozes op de berg. Mozes op de berg, die was dicht bij God geweest. En toen glansde zijn gezicht. Als de maan. Maar toen deed Mozes een deksel op zijn gezicht. En Paulus zegt, dat is nu hierom. Omdat niemand mocht zien dat die glans voorbij ging. En daardoor denken Joden, zo zegt hij nog steeds, dat Mozes het is. En ze vergeten Jezus. Maar hij zegt, als wij nu Jezus kennen, dan gaat het niet voorbij. Dan hebben wij een ongedekt aangezicht. Mozes ging voorbij, maar Christus gaat niet voorbij. Het leven uit Mozes is ten dele, maar het leven uit Christus, dat is het volle leven. En daarom schrijft hij dit erbij. In 2 Korinthe 3. Ik moet even zoeken welk vers het ook alweer was. Nou. Oh ja, het laatste vers. En wij allen met ongedekte aangezicht de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwende worden naar datzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid als van des Heren Geest. Van heerlijkheid, vanuit de heerlijkheid van Christus tot heerlijkheid. Dat betekent dat er toegewerkt wordt naar die heerlijkheid die komt, die volle heerlijkheid. Dat is nou het werk wat de Heer doet aan zijn kerk. Vanuit zijn heerlijkheid werkt hij naar zijn eigen heerlijkheid toe. En een hart waarin zijn liefde woont gaat er naar verlangen. Heilig mij, heilig mij. Ik moet, Jezus, zijn als gij. Dat is het tweede. De lichtglans. Ten derde, het lichteffect. Dan staat er, de dagen van uw treuring zullen een einde nemen. Kijk, wie op een aardse manier verlangt naar de hemel, die begint hier. En misschien kent u ook wel dat lied wat best wel vaak gezongen wordt, maar naar mijn idee te gemakkelijk gezongen wordt. Een toekomst vol van hoop. En er zijn natuurlijk al meer van die liederen. Dat je eigenlijk gaat het hoofdzakelijk om dat derde punt. En veel te weinig om de eerste twee. Het aardse verlangen naar de hemel, ja, wat nooit uit zal komen, die gaat niet echt over God die centraal staat. Die gaat niet echt over de vernieuwing van het hart. Maar die gaat vooral over het einde van het verdriet. Maar in de Bijbel is het andersom. Ja, het is waar. Er is een hemel waar God alle tranen van de ogen af zal wissen. Dat staat hier. Dat hebben we ook gelezen in Openbaring 21. Er zal geen rouw zijn, geen moeite, geen verdriet. Maar het is wel het laatste wat er dan staat hier. De zon is niet meer nodig, de maan is niet meer nodig. En dan, de treuring is niet meer nodig. Dat is het gevolg. De uitwerking van dat licht. Van die heerlijkheid van God. Zoals het andersom ook is. Het verdriet in deze wereld komt toch door de zonde. De geestelijke duisternis in alle opzichten. Die is begonnen bij de zondeval. Maar straks, als die zonde zal zijn weggedaan. Ja, dan zijn ook al die gevolgen van de zonde weg. Daar in de eeuwige heerlijkheid, daar is geen rouw meer. Daar is geen depressie meer. Daar is geen angststoornis meer. Daar is niet meer die nare schaduw van een ruzie waar je niet uitkomt. Alle dingen die het leven bitter kunnen maken, zijn daar verdwenen. Op deze manier, de zonde is verdwenen en de afstand met God is verdwenen. Dus als je nou zoekt naar een einde aan de nood, als je zo mee kunt zitten, die donkerheid die je zo bezet, de nood van de wereld waar je soms, die soms zo aanvliegt, dat je er geen raad mee weet, dat je leest over wat er in Soedan gebeurt of waar dan ook ter wereld. Denkt, hoe hou je het vol in zo'n wereld in nood? Als je van de ene arts naar de andere arts loopt en niemand kan je nou echt van je psychische problemen afhelpen. Wat dan? Dan moet je niet denken. Nou, dan zoek ik God. En als ik dan een nieuw hart heb en een levend geloof, dan ben ik van al mijn problemen af. Dat is niet waar. En nog een keer helemaal begin. Het is als een licht schijnend in een duistere plaats. Deze wereld is en blijft een duistere plaats. Maar het is niet de laatste plaats. Het licht schijnt en het licht gloort en het licht laat zien, er komt een plaats, daar is de strijd voorbij, de verdrukking van de kerk voorbij, de nood van het hart voorbij, het zuchten van de schepping voorbij. Treuring en zuchting zullen vlieden. Dat is de hoop, een vaste hoop. God bedriegt ons niet. Het is geen zoethoudertje. Het is een zekerheid. Alle moeite van dit leven is maar voor een tijd. En het kan soms zo lang duren. Ik heb heel wat gesproken, weduwnaren nog haast meer, die het alleen zijn soms zo moeilijk vonden. En dan ging het bezoek weg, s'avonds om 9:00. En dan zaten ze daarna alleen. En om 10:00, 10:30 naar bed. En dan de volgende morgen maar weer opnieuw beginnen. En elke dag jezelf voortslepen. Zo kan een dag zo lang duren. En de tijd zo lang duren. Maar als je nou eens overheen kijkt. En ziet, dit is niet het laatste. Zoals je kunt verlangen naar bezoek. Zou je zo niet verlangen naar de eeuwige heerlijkheid. En met Paulus zeggen. Deze kleine verdrukking. Die zeer haast voorbij gaat. Daaruit komt voort een eeuwige heerlijkheid. Zelfs 80 jaar van moeite en verdriet is maar een klein poosje vergeleken met dat wat komt. Zelfs de grootste duisternis die je hart soms bezetten kan, die is niet zo duister als dat het licht van de hemel licht zal zijn. En de Heere die drukt dat nu al op het hart, zodat die duisternis niet alles zal beheersen. Dat woord van de Heer, de belofte van de Heer en de genade van de Heer, die breken door de duisternis heen. En hij zegt het, zie, hier ben ik. En zie, daar ben ik ten volle. En hier kom ik bij u. En daar komt u bij mij. Daar geen rouw meer. En geen tranen. Wat een reden om daarna te verlangen. Wat een reden om daarmee anderen te vertroosten. Zoals Paulus dat ook zegt in 1 Thessalonicenzen 4. Alzo zullen wij altoos bij de Heere wezen. Zo dan vertroost elkaar met deze woorden. Dat kan ook ontspanning geven. In alle problemen. Wij leven in een tijd waar alles maakbaar lijkt. En dan zijn er moeite. Denk aan een hele specifieke moeite. Van een man die het gevoel heeft, ik kan met mijn lichaam zo moeilijk overweg. Ik heb het gevoel dat ik veel gelukkiger zijn als ik een vrouw was. Of een meisje die denkt, ik zou veel gelukkiger zijn als ik een jongen was. En dan leven we in een tijd dat zelfs dat opgelost moet kunnen worden. En dan moet een jongen een meisje kunnen worden. Er zit een hele aparte gedachte achter. Maar het is ook een hele hopeloze maakbaarheid. De gedachte dat wij mensen alles moeten kunnen oplossen. En zoveel problemen worden uiteindelijk alleen maar groter. Maar de Heere zegt, dat geldt voor dit en dat geldt voor alles. U hebt leidzaamheid nodig. Er zijn meer dingen waarmee je elkaar kunt helpen. Maar in elk geval leidzaamheid. Alle moeite is maar voor een tijd. En er komt een tijd, dan is alle lijden, alle gebrek, alle gebrokenheid achter de rug. Maar dan nog een keer. Wanneer? Niet buiten God. Er is geen hemel waar God niet centraal staat. Wij kunnen van ons verdriet niet afkomen als wij niet van onze zonde afkomen. Als je aan je zonde vast blijft houden, dan zul je ook je verdriet houden. Sterker nog, de Heer Jezus zegt, degenen die hem niet lief hebben, die zullen gaan naar die plaats waar wening zal zijn en knessing der tanden. Er is een plaats, daar gaat verdriet nooit meer over. Er zul je nooit zonder verdriet zijn. Als je geluk zoekt buiten God. Als je met je hart niet wilt buigen voor Jezus Christus. Als je je zonde niet kwijt wilt. Zul je nooit van je verdriet afkomen. Maar in tegendeel eeuwig verdrietig zijn. En daarom. Werp het nou aan de voeten van Christus. Je verdriet. En belangrijker nog, je zonde. En je hele hart. Laat hem je zonde nemen. Dan zal hij ook je verdriet nemen. Laat hem je leven vernieuwen. Dan zal hij je ook vreugde geven. Als God de bron wordt van je leven. Dan zul je eeuwig leven. Amen.